Goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voor gaat. De schriftlezing is uit 1 Petrus 1. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Op zondag 22 januari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Dit is de jaarlijkse gezinsdienst in samenwerking met basisschool De Bron. Het thema dat deze week centraal staat op de school is God is erbij. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Voorbeden. We doen voorbeden voor de zieken in de thuissituatie of in het familieverband. Collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde is voor de onkosten van Ebenezer. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor het project van de basisschool die geld inzamelen voor vluchtelingen in Griekenland. De voorzang is Psalm 81 vers 11. Ik ben de Heer. Ik ben uw God die heilig. Ijver voor mijn eer. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we staan vanmorgen in de prediking stil bij de woorden die de Heilige Geest Petrus liet opschrijven in het briefhoofd van de eerste brief die hij schreef aan de christenen in Noord-Turkije. En hij noemt daar de christenen vreemdelingen en uitverkorenen. Over dat laatste gaan we zingen met Psalm 65, vers 1. Gij hoort hen die uw heil verwachten, maar ook vers 2. Welzalig die gij hebt uitverkoren, die gij uit al het aardsgedruis doet naderen en uw heilstem horen. Woorden voor vreemdelingen en uitverkorenen. Psalm 65, vers 1 en 2. Gemeente, nadat we geluisterd hebben naar de eisende belofte van de heilige wet van God, gaan we zingen van Psalm 119 en daarvan vers 26. Hoe kort van duur is al het aards genot. Psalm 119, vers 26. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden. Majesteitelijke God, u bent de hoofdbewoner van de hemel en de schepper van deze aarde. U bent ook de God van deze, uw gemeente op aarde. Uw kerk, Heere, op aarde, dat is uw werk. En dat er jongeren en ouderen in Bruchem zijn die van uw genade leven, die het mogen hebben van uw liefde, dat is uw werk. Dat wij geloven, dat is wel iets dat wij als mensen doen, maar u leert het ons. U brengt ons ertoe. U brengt ons zover dat het ervan komt om naar u te luisteren. ons aan u toe te vertrouwen, u te gehoorzamen, met u te leven. U geeft het geloof in u. We hebben het ook gezongen vanmorgen, dat u een hoorder van de gebeden bent. En dat u vanmorgen ook het gebed van een kind in de kerk hoort. En van een jongere. Die het voor zichzelf met eigen woorden bidt. Heere, wilt u me leren geloven? Want ik vind het zo moeilijk. U bent een hoorder van het gebed. En we zijn vanmorgen toch op de plek waar we verwachting van u mogen hebben. Heere, in dit huis van gebeden. In dit huis waar de Bijbel open ligt. Werk vanmorgen met de geest. En laat de Bijbelwoorden die we lezen, die we horen, laten die bij ons binnenkomen. U weet raad met ons zondige mensen, want dat zijn we stuk voor stuk. Met gebrek aan geloof en vertrouwen. Wat een werk, Heere, hebt u aan ons. Om tot geloof te brengen, dat is uw werk. En om ons in het geloof te houden, dat is ook uw werk. En u maakt er werk van. En daarvoor danken we u. U bent een bron van genade. Laat uw liefde vanmorgen stromen. Ook hier in de gemeente en in ons hart. We danken u, Heere, voor het geloof. Waarmee we ons met u, Vader, door de Heere Jezus Christus verbonden weten. En wil dat geloof dat u wekte vanmorgen verdiepen, verbreden, vernieuwen. Zodat we toenemen in de kennis van de genade. Dat we er wat bij leren over wie u bent. En dat we dat niet alleen doen met ons hoofd, maar ook met ons hart. We willen u danken dat het vanmorgen weer zondag is. Met dat we vanmorgen van huis gingen en hier in de kerk binnenkwamen. Proberen we het aards gedruis wat we om ons heen hebben, wat in ons is, buiten te laten. We vinden het best moeilijk, Heren, om de dingen van vorige week los te laten. En of dat nou fijne dingen zijn of dat verdrietige dingen zijn. We hebben allemaal wat bij ons. En wilt u ons helpen om geconcentreerd te wezen vanmorgen op de dingen die u ons te zeggen hebt. Zodat we vanmorgen onder de indruk raken van u en van uw genade en van uw liefde. En dat uw genade er al veel eerder was dan wij. Dat uw genade ons een eeuwigheid voor is. We bevatten dat eigenlijk niet wat dat is. Wilt u ons vanmorgen vreugde en verwondering leren bij het woord uitverkoren. Zodat we niet huiveren van angst. Maar verwonderd u zullen roemen. We bidden u, wees aanwezig op alle plaatsen in deze wereld waar uw kerk samenkomt. Uit miljoenen kelen klinkt vandaag, vanaf deze aarde, een smeekgebed of een loflied op uw naam en op uw daden. Op deze wereld met zijn miljarden hebt u uw kerk door u uitverkoren, door u apart genomen. Laat het een kerk zijn met een open deur naar de wereld, zodat er van buiten af binnen zullen komen, erbij komen, zodat uw huis vol wordt. We danken u dat u ons vanmorgen hier apart neemt. Wij bidden vanmorgen ook voor onze dorpsgenoten. We dragen dorpsgenoten aan u op, die vanmorgen niet hier zijn of in een andere gemeente rondom de schrift, maar dorpsgenoten die ervoor hebben gekozen om niet uw woord tot zich te laten komen. En dat kunnen mensen bij ons uit de straat zijn, of geliefden uit ons gezin, onze familie. We bidden voor hen. Heere God, wij zijn beperkte mensen, want wij kunnen niet bij het hart van een ander. Maar u bent God. Spreek een woord. En ze zullen veranderen. En wilt u ons helpen, Heere, om, als we in contact met een ander komen, dat we dan proberen te zeggen wat de meerwaarde is van het leven met u. Zegen ons in de luisteroefening bij de schrift. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. We bidden dit u niet als rechthebbende mensen, maar uit genade om Jezus wil. Amen. We openen de brief van Petrus, de eerste brief, aan de christenen in Noord-Turkije. 1 Petrus 1. We staan vanmorgen stil bij de verzen 1 en 2. Maar we lezen vanmorgen wel de verzen 1 tot en met 12. Eén Petrus 1, vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiingen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren. Overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We hebben gelezen, gemeente, dat je als christen een vreemdeling bent. Daarvan gaan we zingen met Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. We zingen ook een gebed van een vreemdeling met vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand. Met goddelijk licht bestraald. We zingen van een vreemdeling en het gebed van een vreemdeling. Met Psalm 119, vers 10 en 17. Gemeente, in de woordverkondiging richten we ons op de eerste twee versen van 1 Petrus 1. U ziet er bovenal staan een beetje de indeling, afzender, geadresseerde en groet. Dat is gelijk de opbouw van deze twee versen. We beginnen bij de afzender, Petrus, een apostel van Jezus Christus, en dan de geadresseerde. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, en dan de groet, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Gemeente, ik schreef als thema boven de preek de rijkdom van Gods gemeente. Er zijn hier misschien kinderen in de kerk die een broer of een zus hebben die de leeftijd hebben en het geld hebben om autorijlessen te volgen. En dan heb je misschien wel gehoord na de eerste lessen die ze hebben gehad, dat het bij autoleren rijden er niet om gaat dat je zo snel mogelijk kan schakelen, of, en dat lijkt natuurlijk spannend, om zo diep mogelijk het gaspedaal in te trappen. Daar gaat het helemaal niet om bij autoleren rijden. Ik herinner me nog, toen ik voor mijn rijbewijs ging, dat de instructeur erop hamerde, hij gebruikte maar één woord, en het was kijken. Kijken. Vooruitkijken wat er gebeurt. Hou alles goed in de gaten. En in je spiegels kijken. De zijspiegels. Zitten er auto's vlak naast je of achter je? En als je een binnenspiegel hebt, een achteruitkijkspiegel, gebruik die heel goed om te zien wat er vlak achter je gebeurt of in de verte achter je. Dus als je in een achteruitkijkspiegel kijkt, dan zie je in wat er heel ver achter je is gebeurd. Je weet ook, als je in je achteruitkijkspiegel kijkt, waar je vandaan komt. Dat is dus heel belangrijk, hè, bij auto leren rijden. Goed letten op de weg voor je en in de achteruitkijkspiegel kijken. Nu gaan we een sprong maken naar onze tekst. Weet je, wat Petrus in zijn brief aan de mensen van toen en nu wil leren? Dat als je op de Heer Jezus vertrouwt als de redder van je zonde, als je met de Heer Jezus leeft en naar hem luistert, dan ontdek je dat de Heer Jezus, met eerbied gesproken, voor jou een achteruitkijkspiegel is. Dat moet je eventjes goed onthouden. De Heer Jezus als achteruitkijkspiegel. Door naar Jezus te kijken, dan ontdek je, tjo, wat is het toch bijzonder dat ik geloof. Dat ik geloof. Wat is dat bijzonder. Wat bijzonder, hè? Als jij nou als jongere van 2023 zegt, wat is het bijzonder dat ik de Heer Jezus nou niet kan missen in mijn leven. Terwijl er natuurlijk zat mensen om je heen zijn. Die hebben niks met Jezus. Die hebben niks met God. Niks met de kerk. Niks. Nou even een vraag. Hoe komt het nou dat jij stilletjes in jezelf, openlijk, dat jij tegen de Heere zegt: Heere, ik kan u niet missen, u hebt voor mij de woorden van het eeuwige leven. Hoe komt het nou dat jij met Jezus door het leven mag en wil en gaat en anderen in de straat niet? Nou ja, zeg jij, dat komt misschien omdat ik in een gezin ben opgegroeid en opgroei waar de Bijbel meedoet. Ja, dat ook, denk ik. Maar niet alleen. Dat jij nou gelooft, hè? Is dat nou omdat je op een christelijke school zit of zat? Ook dat telt. Maar dan hebben we nog steeds niet het belangrijkste gezegd hoe het nou komt dat jij gelooft. Als je op de Heer Jezus let, en dan bedoel ik voor hem knielt als je redder, dan is hij voor jou je achteruitkijkspiegel. Dan laat de Heer Jezus jou en mij zien wat er voordat jij tot geloof kwam, zelfs voordat je geboren werd, is gebeurd. Ik zei al, gemeente, als wij in de auto zitten en we kijken in de achteruitkijkspiegel, dan zien we allemaal wat er achter ons is gebeurd. En zo laat Jezus aan een christen zien dat God de Vader al aan jou dacht, voordat jij aan hem dacht. Ook al ben je nog maar 17. God dacht niet alleen 17 jaar geleden aan jou, toen jij hier of waar dan ook gedoopt werd, zelfs voordat jij als 17-jarige nu, voordat jij in de buik van je moeder zat, dacht God al aan jou. Veel eerder dus dacht God de Vader aan jij en hij besloot toen al dat jij die nog geboren moest gaan worden, zou gaan geloven in de loop van je leven. Dus gemeente, je ontdekt dat jouw persoonlijke geloof komt niet bij je vader en moeder vandaan, of bij de meester en de juf van school, ook al zijn die heel erg belangrijk in je leven of geweest. Maar jouw geloof komt bij God vandaan, die jou daarvoor heeft uitgekozen, uitverkoren. Moet je nagaan, je was zelfs nog niet in de gedachten van je vader en moeder, maar je was wel in de gedachten al bij God. Gemeente, daar kunnen wij met ons verstand gewoon niet bij. Maar je zegt, ja, hoe weet je dat dan? Op één manier. Alleen door het geloof. Alleen als je je vertrouwen leert stellen op de Heer Jezus als jouw redder van je schuld tegenover de Heer. Alleen dan. Buiten Jezus om, ontdek je dat niet. Dus als achteruitkijkspiegel laat de Heer Jezus ons terugkijken, heel veel terug naar God de Vader, die in de eeuwigheid aan je dacht en die je al uitkoos. Bijzonder, hè? Ons geloof hoort, dat hoort dus bij God, dat komt daar vandaan. Bij God komt het vandaan. Gemeente, toen u de tekst meelas voor de preek van morgen, ben ik eigenlijk wel benieuwd Wat ging er nou door je heen toen je die woorden, en je wist al dat die kwamen, want ik had het al gezegd aan het begin. Toen je die woorden las van uitverkoren en heiliging en besprenkeling met het bloed. Het is allemaal vol en veel, vindt u niet? Heftige woorden. Je zou kunnen zeggen allemaal Bijbelse kernwoorden waarmee Petrus deze brief opent. Het zijn rijke woorden en ook hoge woorden, gemeente, waar je als christelijke gemeente heel veel vreugde aan kan beleven. Maar dan moeten we wel goed met die woorden omgaan, want ik merk ook, gemeente, als ik in gesprek ben met catechisanten, dat die niet altijd blij worden als het woordje uitverkiezing, als dat woord valt. Er zijn mensen die daarvan schrikken, niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Die zeggen, ingewikkeld woord, moeten we het niet over hebben. Laten we het over de liefde van God hebben. En anderen zeggen, ik word er een beetje ongemakkelijk van. Ik word er wat onzeker van. Soms ook een beetje bang van. Dat kan. Maar gemeente, laten we even eerlijk tegen elkaar zeggen. Denkt u nou echt dat de Heilige Geest Petrus deze woorden heeft op laten schrijven om de christelijke gemeente van alle eeuwen, om die angstig te maken? Wat denkt u? U gelooft toch niet dat de Heere aan het begin van zijn brief zijn gemeente gelijk wil laten schrikken? Integendeel. Petrus wil met deze woorden ons niet laten schrikken. Hij wil juist de gemeente bemoedigen met deze woorden. Ziet u het een beetje voor u, hoe dat in zijn werk ging, daar in Noord-Turkije? Het is een brief aan verschillende gemeenten, het is een rondzendbrief. Ik stel me zo voor, je zit daar in een of andere gemeente, van Bithynië bijvoorbeeld. En dan wordt er gezegd, er is post van de week binnengekomen. Een rondzendbrief. Petrus heeft hem geschreven. Ze hebben hem in Pontus al gelezen. Vandaag zijn wij aan de beurt. En dan moeten we ons voorstellen, gemeente, dat was een gemeente niet van een paar honderd man. Dat was maar een groepje. Een groepje mensen die het evangelie hebben gehoord en het evangelie hebben geloofd. Een groepje mensen. En de meeste mensen in Bithynië, in dat dorpje van Bithynië of in Pontus, de meeste dorpelingen die hadden niks met de God van Israël. Ze vinden die Jesus people maar een beetje vreemde mensen, aparte lui. Die Jezus-mensen die hebben het over heel andere dingen, zeggen Henk en Astrid daar in de straat. Ze hebben het over bloed van Jezus, verlossing van zondeschuld, een verlossing die je zelf niet kan betalen. Rare woorden. Vreemde zaken. Henk en Astrid die trekken hun wenkbrauwen op. Ze weten niet wat ze ermee moeten. Vreemde mensen hoor, die volgelingen van Jezus. Ze hebben zulke andere woorden. Net of ze een andere woordenboek in de zak hebben. En ze maken ook andere keuze dan de mainstream stedelingen en dorpelingen. En bij die door het dorp vreemd aangekeken kleine groep christenen, daar rolt nou die brief van Petrus binnen. De brief rolt binnen en ze rollen de brief open. En ze zien direct dat Petrus de schrijver is. En dan de woorden uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. En dan, is dat dan gemeente van uitverkoren? Nee, hè. Uitverkoren, is het dan... Nee, het is uitverkoren en dan is het wauw. Zo hé. Dat is mooi. Maken we die reactie een beetje mee, gemeente? Tjo, dat is mooi. Uitverkoren. Wij, clubje, vreemde mensen. We zijn door God uitgekozen. Als Jezus mensen maatschappelijk misschien een beetje uitgesloten, misschien soms wel uitgestoten, en door God uitgekozen. Daar zeg je toch wauw op, of niet? Dat de Heilige Geest nou dit Petrus heeft laten opschrijven, gemeente. Dan zeg je toch dank u wel, Heilige Geest. Dat wij als christenen aan het begin van de brief gelijk mogen weten. Denk erom, je bent uitgekozen hoor. God weet van je af. Je bent bij God bekend. En je bent bij God gekend. En hij herkent je. Direct al aan het begin, gemeente, van de brief een hele bemoedigende inzet. Jullie zijn uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. De catechisanten die weten dat we, denk 7, 8 weken geleden hebben het met elkaar op een avond alleen over de uitverkiezing gehad. Herinneren jullie dat nog? Het was een verwarrend woord, vonden jullie. Je kon er ook wat door lam geslagen worden, hoorde ik. En we hebben met elkaar ontdekt dat natuurlijk ook heel makkelijk kan, dat je door het woord uitverkiezing lam geslagen wordt. Want als je er op een verkeerde manier mee omgaat, dan loop je ermee vast. En we hebben met elkaar dat ook eventjes benoemd. Hè? Wanneer ga je nou verkeerd om met het Bijbelse woord uitverkiezing? Nou, als je aan het redeneren gaat van, als je uitverkoren bent, dan kom je zeker in de hemel. En als je niet uitverkoren bent, dan kan je 40, 50 jaar in de kerk zitten, bidden, Bijbel lezen, je best doen, maar dan kom je er toch niet. En toen hebben we met elkaar ontdekt, daar moeten we mee kappen. Met zulk soort redenaties op te hangen. Want dit is verschrikkelijk onbijbels. Dan heb je er nog niks van begrepen. Als je zo redeneert. En door zo te redeneren breng je mensen in verwarring. Want het woord uitverkiezing, dat is niet een eng woord. Dat is een troostwoord. Maar je moet er wel goed mee omgaan. En we hebben toen, en jullie herinneren misschien nog wel, dat we tot de conclusie kwamen dat we zeiden, over de uitverkiezing kan je eigenlijk alleen praten met mensen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Dus over de uitverkiezing moet je niet met Jan en alle man gaan praten. Moet het misschien onthouden. De uitverkiezing, daar moet je geen discussieonderwerp van maken. Daar moet je mee over praten met mensen die de Heere lief hebben. En dienen. Want gemeente, eerlijk is eerlijk, alleen door het geloof kan je over de uitverkiezing op een goede manier praten. Nou vraagt u en vraag jij zich misschien af, hoe komt Petrus erbij? Om de christenen daar in Noord-Turkije te betitelen met het woord uitverkoren. Hij heeft die mensen nog nooit gezien. Hij heeft die mensen nog nooit gesproken. Nou, dat klopt. Het is niet bekend, gemeente, of Petrus, net als Paulus, ooit in Klein-Azië is geweest. Dat weten we van Paulus wel, van Petrus niet. Maar waarom heeft de Heilige Geest Petrus nou dat woord uitverkoren op laten schrijven? Hoe wist hij dat? Wat heeft Petrus van die mensen daar in Noord-Turkije gehoord? Moet u even meelezen in vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. Ziet u het? Ze hebben Jezus lief. Ze geloven in de Heer Jezus. En als ze dat doen, zegt Petrus, dan ben je uitverkoren. Ja, maar zegt iemand, hoe zit dat nou eigenlijk? Is dat woord uitverkoren van toepassing op alle mensen in die gemeenten? Is dat nou van toepassing op ons allemaal hier in de kerk? Want, zal u zeggen, er is toch ook nog zoiets als kaf onder het koren? Hoe zit het? Ja, moet Peter zich niet wat nauwkeuriger uitdrukken? Nou, gemeente, jou kunnen zeggen, Petrus die geeft aan hoe het in de gemeente behoort te zijn. Gelovend in de Heer Jezus dus, hem liefhebbend, dat is bijbels normaal. Dus het is niet normaal als je hier onbekeerd in de kerk zit. Het is dus niet normaal als iemand zegt, ik zit 25 jaar in de kerk en ik heb duizenden preken gehoord en ik zit hier onbekeerd. Dat is niet normaal. Hoe is dat nou bij ons, gemeente? Zijn we zo'n abnormaal mens? Dat u zegt, ik heb het al zo vaak gehoord. Maar als ze aan mij nou vragen, wat hou jij nou over als je alles loslaat? Dan weet ik het nog steeds niet. Gemeente, wat is er dan gebeurd? Beter gezegd, wat is er dan niet gebeurd? Eén ding is duidelijk, onbekeerd hier zitten is niet bijbels normaal. Ja, maar zegt u, je kan toch van jezelf niet zomaar zeggen, ik zit in de kerk, dus ik zal wel uitverkoren wezen. Dat klopt. Dat klopt. Ik stel u dan vanmorgen ook niet de vraag, kan je zeggen of je uitverkoren bent, maar ik stel u wel een andere vraag. Welke betekenis heeft de Heer Jezus voor u? Waar staat Jezus in je leven? Als u zegt, ik kan niks over hem zeggen, kan u dan wel zeggen wat u aan hem zou willen vragen? Wat doe je nou met de oproep van hem als die zegt, alle die moe en belast zijn, laten die tot me komen en ik zal u rust geven. Gemeente, daar kunnen we toch niet anders dan zeggen, ik ga door de knieën vandaag met alles wat me benauwt en met me bedrukt. Want gemeente, als we dat niet doen, dan is mijn volgende vraag, waar ga je dan op zitten wachten? Wat wil je dan nog meer? Wat wil je dan nog meer? Als hij zegt kom en je komt niet, waar wacht je dan nog op? Wat moet hij nou nog meer zeggen? Doe wat de schrijver van deze brief deed, Petrus. Ik bedoel, Jezus die kwam voorbij, hij was druk bezig, Petrus, met met zijn netten en Jezus zegt, volg mij. Laat de net uit zijn handen vallen en hij gaat mee. Bij Jezus in de leer, dat is nou hè. Dat is het. Bij Jezus in de leer. Achter Jezus aan. En de christenen in Noord-Turkije, gemeente, die hebben het evangelie gehoord. En die hebben daarin de roepstem van God opgevangen. En ze hebben dat niet naast zich neergelegd. Ze kwamen tot overgave. Er kwam ruimte in hun leven voor de woorden van de Heer Jezus. Voor zijn heilswerk aan het kruis en in het graf. En door te geloven, zich toe te vertrouwen met heel hun hebben en houden, kregen ze vergeving van hun zonden en het recht op het eeuwige leven. Gemeente, dat is me een cadeau, dat je geroepen wordt, maar dat je ook nog gehoorzaamt door die roepstem. En dat je ontdekt achter de Heer Jezus aan, ik ben hiervoor uitgekozen. Waarom ik? Gemeente, dat is zo'n wonder. Waarom wij? We zijn toch niks beter dan die of die? Waarom jij? Waarom ga jij achter Jezus aan? Waarom zeg je, in u is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Waarom zeg je het? Petrus zegt, vanwege de voorkennis van God de Vader. Prognose staat er dan. Als het Centraal Planbureau met een prognose komt, dan komt het met een inschatting, met een verwachting. Maar Gods prognose, gemeente, dat is niet een bleke verwachting, maar een keus. Jij bent gekozen omdat God dat wilde. En hoe kan je nou zeker zijn dat jij door God bent uitgekozen? Nou, daar geeft onze tekst een prachtig antwoord op, gemeente. We kijken even in vers 2. Is het u ook opgevallen, gemeente, dat het daar gaat over de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. U zegt, wat een aparte volgorde, hè? Wij hebben het altijd over Vader, Zoon en Geest. Hier staat Vader, Geest en Zoon. Herinnert u zich dat we zo vanmorgen ook de groet kregen van God uit Openbaring 1? Van hem die is en die was, de zeven geesten en van Jezus Christus de getrouwe getuigen. Ziet u dezelfde volgorde? Hier ook. Uitverkoren. Door de Vader. Hoe weet je dat? Nou, de Heilige Geest gaat met je aan de slag. Het lijkt erop alsof de Geest dat heel onopvallend doet, hè? Maar de Geest in ons aan het werk is, daar ziet de omgeving er niet gelijk wat van. De Geest die zorgt ervoor dat je nadenkt over jezelf. Dat je ogen opengaan voor het heilige recht van God en dat je jezelf inleert zien als een zondaar. Dat je dat inziet. En dat je op jezelf ziet dat je moet zeggen, ik moet verloren gaan. Dat doet de Geest met Bijbelwoorden. Maar lettend op Jezus, je overgevend aan Jezus, is er vergeving van je zonde. Het is heel mooi, hè, hoe de Vader en de Geest en de Zoon samenwerken. We zeggen wel eens gemeente zalig worden, gered worden. Dat is het werk van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Door de Geest kom je bij Jezus terecht. En ontvang je de vergeving van zonde. We ronden dit onderdeel af. Hoe weet je nou dat je uitverkoren bent? De Dordtse leerregels die zeggen dat heel mooi en ze praten dan de Bijbel na. Je kan zeker zijn van je verkiezing als je gelooft in de Heer Jezus, als je noodzakelijke redder. Als je ontzag en eerbied hebt voor God. je er last van hebt dat je met je zondige je God verdriet doet. En dat je je leven wijdt aan de Heere. Voordat we bij het laatste onderdeel zijn, gaan we eerst zingen. We gaan zingen van Psalm 89. Je toevertrouwend aan de klanken van Jezus' stem, dan mag je van jezelf zeggen dat je uitverkoren bent. We gaan eerst zingen, Psalm 89, en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gemeente, we gaan even terug naar 1 Petrus 1, vers 2, vers 1, waar staat ook het woord vreemdelingen. Gemeente, het is natuurlijk niet zo vreemd dat de apostel Petrus de uitverkorenen ook vreemdelingen noemt. Dat doet hij trouwens meer in zijn brief, dat doet hij op 3 plekken. Ook in vers 17 en in hoofdstuk 2 vers 11, daar heeft hij het over bijwoners en vreemdelingen. Het verschil is een bijwoner die woont langer in een land dan een vreemdeling. Wij kennen dat ook. We kennen statushouders die blijven wonen, maar ook asielzoekers die voor kortere duur in het land zijn. Je zou kunnen zeggen, als asielzoeker ben je herkenbaar. Ja, als wij insider zijn, gemeente, bij God, dan moeten we erop rekenen dat we outsider zijn in de samenleving. We zijn wel Bruchemer, ja, maar we horen bij het volk van God. Je woont wel in de Kosterijstraat of in Annekeshof, maar je weet je onderweg naar Gods toekomst. En gemeente, we merken natuurlijk ook in onze samenleving, als we als christenen ons niet voegen naar wat de mainstream gedachte is over relaties, over leven, over dood, beschermwaardigheid van het leven. Als je je niet aanpast dan zal het misschien ook wel eens tegen jou zijn gezegd. Ja joh, maar wat je nou zegt, dat is toch niet meer van deze tijd. Dat is spannend. Is onze tijd de norm? Is God de norm? Is het voor ons als christelijke gemeente in Bruchem nou niet onze opgave, gemeente, om onze dorpsgenoten of de mensen die we tegenkomen de positieve meerwaarde duidelijk te maken van het leven met God? Is dat niet je roeping? Als je zelf gebracht bent tot de kennis van Gods genade. Stel dat we als Bruchemers een dorpsbijeenkomst hebben in Ebenaar-Ezer. En de vraag wordt gesteld, wat vinden wij dat er nou nodig is voor een leefbare dorpscultuur? Gemeente, dan zijn wij toch als christelijke gemeente geroepen om niet alleen te zeggen dat het belangrijk is dat er gas en elektriciteit en waterleiding is. Dat we alleen maar hameren op de nutsvoorzieningen. Is het dan niet ook onze roeping om op een positieve manier de levensstijl van een christen aan de orde te stellen? Als het gaat, hoe vullen we ons leven in? Hoe besteden we de zondag? En hoe gaan we door de weeks met elkaar om? En wat is dan belangrijk? Is het niet onze roeping, gemeente, om als vreemdelingen ons te gedragen zonder dat we het etiket wappie opgedrukt krijgen? Is dat niet onze roeping? Op een positieve manier de ander benaderen. Dan weet je natuurlijk van tevoren dat je negatieve reacties moet incasseren. We kijken naar het slot van vers 2, daar gaat het over de groet. Dat is vaak ook het derde onderdeel in de klassieke briefhoofd. Eerst wordt Petrus genoemd en dan de geadresseerde en dan de groet. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Genade en vrede. Dat is een hele Bijbelse combi. Zijn dat niet twee kernbegrippen, gemeente, in het leven met God? Genade en vrede. Ik zou ook willen zeggen in deze volgorde, hè? Genade. Dat je van Gods onverdiende goedheid mag leven. Komt er dan ook niet vrede in je? Vrede met God natuurlijk. Vrede richting je omgeving. Mogen genade en vrede vermeerderd worden. Mooi hè? Er is dus bij God heel wat te ontvangen. Er is bij God meer en meer te krijgen. Bij hem is genoeg. Niet kleinkarig van God denken. Open je mond. Genade. Gemeente, ik denk dat Petrus zijn mond open viel toen hij dit woord opschreef. Genade. Daar wist hij alles van. Het was genade geweest dat Jezus hem riep bij de vissersboot vandaan. Het was genade geweest dat Jezus hem aankeek toen hij tot 3 keer toe had gezegd, ik heb niks met Jezus. Het was genade geweest dat hij tot 3 keer toe had gevraagd, heb je me lief? En het was genade geweest dat hij tot 3 keer toe zei, ik heb werk voor je. Genade. En vrede. Vrede ook bij Petrus. Het valt me ook op, gemeente, dat genade deze man bescheiden heeft gemaakt. Dat lees ik al in het tweede woord van deze brief. Petrus, een apostel. Een gezondene. Niet de. Nee, eentje van de meerdere apostelen die de Heer Jezus heeft in dienst genomen. En u mag die gaan schrijven onder leiding van de Heilige Geest aan de gemeente van God in Noord-Turkije en in Nederland. De rijkdom dus van De gemeente van Christus. Gemeente, we ronden af. We stippen nog eventjes de aandachtspunten aan die vanmorgen voorbij kwamen. Het zijn er 6. In een achteruitkijkspiegel zie je waar je wat er achter je is gebeurd. 2. De Heer Jezus is een achteruitkijkspiegel voor een christen, want door te geloven in hem krijg je er zicht op dat jij lange tijd geleden door de Vader werd uitgekozen om te gaan geloven. Dus wie in Jezus gelooft is een uitverkorene. 3. De uitverkiezing is een troostwoord voor wie gelooft. 4. Door het geloof kom je anders in de wereld te staan als vreemdeling. 5. Laten we als christelijke gemeente op een positieve manier uitdragen wat de meerwaarde is om met de Here te leven. En dan 6. Levend met de Here ontvang je genade en krijg je vrede. Amen. Gemeente, we zingen het 8e vers van Psalm 89. We gaan met de verwondering van het hart zingen van het welbehagen van God door u alleen om het eeuwig welbehagen. 89:8. Laten we danken en bidden. Wij roemen u, Heere, dat ons geloof geen product is van onze makelij. Maar dat het vrucht is, het effect van uw vaderlijke liefde, uw verkiezende liefde. U kent ons, Heere, dat wij die vastheid lang niet altijd voelen en beleven. In ons dagelijks leven zijn er telkens weer van die dingen die ervoor zorgen dat we u pijn doen en verdriet. De zonde die er altijd maar weer tussen kruipt, tussen u en ons. De zonde die altijd maar weer voor schaduwen zorgt. Het berooft ons zo vaak, Heere, van de beleefde zekerheid van uw kind te zijn. En daarom bidden wij u, Heilige Geest, wees daarom met jongeren en ouderen die u mogen beleiden als vader. En die verlangen te leven van uw offer, Heere Jezus Christus. Giet ons vol met uw genade en raak niet alleen ons hart aan, maar ook onze lippen. Wees met uw kerk wereldwijd. Laat uw woord licht en leiding geven aan jong en oud, ook in hele moeilijke situaties. We denken aan de broeders en de zusters in Oekraïne. Mensen die geliefden verloren, hun huis verloren, getraumatiseerd zijn, radeloos zijn, vol haatgevoelens zijn. Door beestachtig menselijk gedrag kan een mens radeloos maken. Bij u is raad, Heere. Bij u is kracht. Help onze getraumatiseerde medemens. Zegen daartoe de hulpverlening. Roep een halt toe aan de agressie. Heere, we bidden u voor het werk van de zending en het evangelisatiewerk. Wees met pioniersposten. Laat het getuigenis van Messias beleidende Joden in Israël tot zegen mogen zijn en tot uitbreiding van uw kerk. Laat ook ons gemeente zijn hier in Brugge tot uitbreiding van uw koninkrijk mogen leiden. Wil daartoe ons als gemeente gebruiken, ons begiftigen met uw genade, ons schenken de vrede uit de genade. Laat ook het woord dat uitgedragen wordt van week tot week, hier in de kerk, door de week in Ebenezer, op de huisbezoeken, bij de kringen en de verenigingen, vanmiddag ook weer met de zondagsschool, zegen het tot eer van uw naam. Ontferm u over de zieken. Zegen de zorg die gegeven wordt. Schenk dat te midden van beleefde lichamelijke zwakte en bij geslingerde psychische stabiliteit uw woord een bron is van troost en kracht. We bidden u, Heere, voor de leerkracht en de kinderen van basisschool De Bron. Als deze week stilgestaan wordt bij het thema dat u erbij bent in de uiteenlopende situaties van het leven. Zegen de Bijbelvertellingen, de verwerkingen daarbij. Laat het een plaats krijgen in het kinderhart. Opdat de kinderen een nieuw hart krijgen. En dus volop rekening gaan houden met u. Want dat is toch het nieuwe hart, Heere, dat het zich richt op u en naar u luistert. En laat deze themaweek mogen leiden tot bekering van kinderen tot u. En dat kinderen die u mogen kennen en mogen liefhebben versterkt worden in hun vertrouwen op u en uw daden. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen van het werk van de drie enige God. Het is een gebed. Het is ook een aanbidding. Uit lied 173... vers 1 en 4, aanbid de Vader in het woord, aanbid de Zoon aan het kruis doorboord, aanbid de Geest uit beiden. De versen 1 en 4 van lied 173. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.